Aloha, je luistert naar SAP, de strategische adempauze voor leiders. Een tropische verrassing vol inspiratie, humor en praktische tips over leiderschap, communicatie en organisatieontwikkeling. Met een vleugje biologie en boeddhisme. Mijn naam is Anouk Brak, hier is jouw Sappie. Ik praat vandaag met Roderick Gutgens. Hij is expert in het creëren van topteams. En hij mocht voor zijn boek Team Ability meekijken met Korps Commandotroepen. En hoe zij onoverwinnelijke teams maken. En hoe kunnen we die inzichten nou vertalen naar wat we de kantoorjungle zouden kunnen noemen? Laten we gaan luisteren. Nou, Roderick, wat leuk dat je er bent.
Ja, dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging. Leuk dat ik erbij mag zijn.
Ja, ik ben heel benieuwd om wat van jou te horen. Toen je boek net uitkwam, Team Ability, had ik er al over gehoord. Ik dacht, wauw, wat een vet project heeft hij gedaan. En je hebt ook mooie pers gekregen. Dus misschien kan je daar meteen maar even wat over vertellen. Wat heb je gedaan met je boek?
Ja, ik heb een boek geschreven. Hey, had je niet verwacht, hè?
Nou,
ja.
Goed werk.
Nee, joh, dat is, ja, joh, waar moet je gaan beginnen? Want het is eigenlijk bijna zo'n kroegverhaal waar je vrienden, zullen we zeggen, de rest van de avond mee kan amuseren. Dus ik weet niet hoe lang je hebt.
Nou, niet zo lang als de hele avond.
Nee, je moet even weten, ik heb eigenlijk al van jongs af aan heb ik een ontzettende fascinatie, zeg maar, voor de elite teams van het leger. Mm-hmm. Dan hebben we het met name, zeg maar, over Nederland, de Korps Commandotroepen en de NL Marshof van Korps Mariniers. Maar ook in het buitenland heb je de Navy SEALs en dat soort dingen die je allemaal in de mooie Hollywoodfilms allemaal ziet. En vroeger was dat allemaal nog. Ik woonde in Limburg in echt zo'n plattelandsdorp waar een heel groot bos bij was. En dan gingen wij natuurlijk ook even lekker Korps Commandotroepje spelen in de bossen. Je kent het wel. Dus vroeger was dat ook echt nog zo'n interesse van stoere mannen die allemaal stoere heldenverhalen mochten doen in verre oorden. En dan zeg maar als held terugkwamen met de vrouwen. Een beetje dat idee.
Wauw.
Ja, dat was zeg maar vroeger het basisbeeld. Ja, okay. En ik wilde zelf vroeger ook altijd wel commando worden. Maar dan kom ik niet vanuit een defensiegezin. Dus weet je, het werd van thuis uit. Ik zou niet willen zeggen dat het niet werd ondersteund. Maar ja, het was ook niet iets wat actief in het familieleven zat. Heb op een gegeven moment wel ook nog wel wat keuringen en dat soort dingen gedaan. Ik wilde of commando worden of F-16 piloot. Nee.
Dus. Allebei heel cool.
Dat ja, wel. Alle twee heel cool. Ja. Maar alle twee niet geworden. Dan gaan we een beetje fast forward. Toen ben ik op een gegeven moment iets totaal anders gaan doen. Gewoon interim management werk in de IT-sector. Mm-hmm. Nou, different kan het zijn.
Okay.
Maar de interesse in die elite teams, die bleef eigenlijk wel. En met name eigenlijk naarmate ik zelf ook wat professioneler werd en het kindste wat vanaf ging als het gaat om die heldendaden en dat soort dingen, maar begon ik me wel steeds meer ook af te vragen van, weet je, dit zijn ook gewoon normale mannen en tegenwoordig ook steeds meer vrouwen die ja, best wel extreme dingen doen in het buitenland, onder vaak extreme omstandigheden. En dat was eigenlijk een basisprincipe wat ik altijd wel fascinerend vond, dus van waarom kiezen mensen eigenlijk voor dit werk überhaupt, als je weet dat leven en dood gewoon echt hand in hand gaat. Hè? Maar ik merkte eigenlijk in mijn professionele pad, waar ik zeg maar in de IT-sector met name aan de organisatorische kant zat, dus echt het ontwikkelen van organisaties en teams en wat minder aan de techniekkant, merkte je natuurlijk wel ook met de opkomst van het agile denken en het flexibel en wendbaar en een constant veranderende, ook wereldeconomische klimaat, dat bedrijven steeds meer moeite begonnen te krijgen met zich aan te passen. En met name met hoe stel je nou flexibel op, hoe richt je dat nou dingen nou flexibel in? En ik merkte eigenlijk dat mijn interesse in die elite troepen eigenlijk een professionele blik begon te krijgen. Ook echt in de vraag, hoe doen ze dat? Wat ik ook al zei, dat zijn mensen die zijn bijna gewend gewoon om extreme omstandigheden die constant veranderen. Het hoofd koel te houden. En toch in staat zijn om zo'n missie succesvol te maken. En vaak ook nog way beyond. En eigenlijk was het met name het pakken van Osama Bin Laden. Wat toch wel een van de eerste echte verhalen waren uit deze wereld die echt naar buiten kwamen. En best wel veel details, want het is natuurlijk een hele gesloten wereld. Ja. Die op een gegeven moment wel wat dingen losmaakte bij mij. Want ik had door de jaren heen had ik van alles nog wat gelezen. Maar wat ik al zei, het is een gesloten wereld. Het zijn allemaal snippets die je leest. En op een gegeven moment ben ik dat een beetje bij elkaar gaan voegen. En daar ontstond een bepaald basisbeeld bij als het gaat om van, joh, hoe doen deze mannen en vrouwen dat nou eigenlijk? En toen kreeg ik, dat is inmiddels nu denk ik een jaar of 5, 6 geleden, kreeg ik de kans om bij een congres voor programmamanagers te praten over die gedachtegang die ik had. En dat was niet zomaar een congres, dat was een congres die was echt specifiek. Die had als thema ook van wat kan programmamanagers op strategisch level, als het gaat om het doorvoeren van dat soort type strategische veranderingen in bedrijven, wat kunnen zij nou leren van de Special Forces van Nederland? Hmm. En van de 8 mensen waren er 7 sprekers die echt uit het werkveld kwamen, waarvan de 2 ook nog actief dienend. En de 8e zei de gek, die een buiten naar binnen verhaal had, ze me zeggen, die echt zoiets had van nou, als ik jullie zo zie werken, interpreteer ik het zo. Hmm. En volgens mij werkte het zo op een gegeven moment. En daar zat een compagniecommandant van het Korps Commandotroepen zat in de zaal. En die kwam naar de hand naar mij toe en die zei, joh, je hebt me niks verteld, nieuws verteld. Nou, bedankt voor dit compliment. Maar hij zei, ik heb er eigenlijk zelf nooit zo expliciet bij stilgestaan. Ik herken het verhaal van A tot Z. Maar ik heb er nog nooit zo expliciet bij stilgestaan. Vind je het goed als ik met jouw sheets onder de arm, bij de volgende oefening, dat gewoon eens meeneem en gewoon eens bij mijn... Je team, zoals jij het zelf ook al zegt, dus even niet gaan focussen op bommetjes leggen en leren schieten. Dat je maar eens echt puur gaat focussen op de teamdynamiek. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat er dan gebeurt. Hmm. 6 weken later kwam hij terug van oefeningen. In één keer ging mijn telefoon en hij zei, kom eens naar Roosendaal. We moeten eens even verder praten. Ja, zo is eigenlijk het balletje een beetje gaan rollen. Hij kwam vanuit het defensieveld. En bij Defensie, dat is toch een hele aparte wereld die eigenlijk op heel veel fronten gewoon niet te vergelijken is met de commerciële wereld waar jij en ik vandaan komen. Maar dat vond hij met name eigenlijk heel erg interessant. Omdat hij eigenlijk dat soort invloeden wilde hij veel meer van buiten naar binnen hebben, ook om het korps helemaal scherp te houden. Ja. Dus er ontstond een hele mooie wisselwerking. Hij gaf mij de mogelijkheid om die theorie en dat beeld wat ik had, eigenlijk dat in de praktijk te gaan toetsen. En ondertussen gaf ik hem de bespiegelingen terug van iemand die geen defensieachtergrond heeft en wat dat betreft gewoon blond is en gewoon roept wat hij ziet.
Yeah,
ja, daar zijn hele mooie dingen uit ontstaan. Op een gegeven moment heb ik de stoute schoenen aangetrokken en gezegd, volgens mij is het verhaal nu zo compleet en zo mooi. Ik wil hier eigenlijk een boek over schrijven, omdat ik wel merk dat de verschillen, als het gaat om hoe zij vanuit een teamwork dingen aanpakken versus de behoeftes die bedrijven hebben, die zijn helemaal niet zo groot. En er zit niet zo heel veel heimelijks achter. Er is geen een of ander speciaal groen sausje die echt specifiek korpscommandotroepen is. Dus ze gaan gewoon back to the basics. Echt letterlijk gewoon, what makes you tick? Wat zorgt ervoor dat mensen doen wat je doet? En niks fancies, agile, een scrum, een kanban en weet ik wat van omgaan allemaal. Maar gewoon met bloed, zweet en tranen geleerd. En vanuit die learnings verworden tot processen en procedures die constant aan reviews onderhevig zijn.
Want dus dat wel. Het wordt wel steeds geoptimaliseerd.
Ja, ze passen natuurlijk ontzettend veel aan. Want ze doen natuurlijk op dat vlak, doen ze van wat ze verzinnen, even heel plat gezegd, doen ze natuurlijk ontzettend veel ervaring op tijdens de missies. Ja, en daar leren zij van. En dat is dus een constant lerende organisatie.
Ja, en hij leerde ook van jou dus. Dat is wel leuk, ja.
Ja, met name wat heel grappig was, was dat zij... zoals hij het in ieder geval bij mij vertelde, en dan moet ik natuurlijk een beetje oppassen, want ik wil nu daarmee niet beweren dat dan de de facto korps commandotroepen antwoord zou zijn. Daar moet ik altijd een beetje voorzichtig mee zijn.
Yeah.
Maar zoals hij het heel vaak interpreteerde, is dat zij heel veel dingen en hebben zij, dat zit gewoon zeg maar ingeburgerd. En daar staan ze helemaal niet meer zo expliciet bij stil. En wat er vaak in de wisselwerking plaatsvond, was dat ik hem vanuit of theorieën of ik kon een boek suggesties aan de hand doen, waarin die eigenlijk voor zichzelf ook steeds beter begon te begrijpen waarom ze de dingen deden zoals ze het doen.
Ja. Yeah.
Dat was een mooie wisselwerking, dat was heel leuk. Nou.
En wat zijn dan een paar van die dingen die je hebt ontdekt? Van hoe krijg je dan van die superteams?
Ja, nou ik moet je bekennen dat ik kreeg op een gegeven moment de uitnodiging om mee te doen met de, wat zij dan even noemen met een mooi woord, de kennismakingsdagen voor het Korps Commandotroepen. Nou, dan heb ik inmiddels al begrepen dat de daadwerkelijke opleiding nog vele malen zwaarder is. Maar de kennismakingsdagen, ik weet niet of je Kamp van Koningsbrugge toevallig onlangs op televisie hebt gezien.
Nou, nee, gemist.
Ja, dat is, daar worden ook een paar recruten worden daar een beetje door het selectieproces van het Korps Commandotroep heen getrokken.
Uh-huh.
Dat is fysiek heel erg zwaar, maar de grap is dat het niet zozeer om het fysieke gaat. Wat ik daar met name geleerd heb, en dat vormt de basis voor alles wat zij doen, is dat zij een enorm waardegedreven organisatie zijn. Hm. Ze hebben, het Korps Commandotroep heeft een 5-tal kernwaardes. Op dat vlak ook niks nieuws. Elke organisatie heeft kernwaardes, nog los van even de vraag of ze die expliciet hebben gemaakt of niet.
Ja.
Maar we hebben allemaal kernwaardes van waaruit we werken. Alleen wat zij gedaan hebben, is die kernwaardes ook heel expliciet gemaakt. En niet alleen maar expliciet van, ik kan het leuk uitleggen wat we bedoelen met trots en dat soort dingen allemaal. Maar ze hebben het ook gekoppeld aan een soort handboek soldaat. Ze hebben dat gekoppeld aan, wat voor houding en gedrag verwacht ik daar nou bij? Doordat ze die exercitie best wel ver door hebben gedaan, kunnen zij dus, en dat starten ze al bij het aannameproces, kunnen zij dus al toetsen of mensen passen bij de organisatie die zij zoeken. Hm. Want het zijn ook kernwaardes die zijn gebaseerd niet op wat ze willen uitstralen of wat ze graag zouden willen zijn. Mm-hmm. Het zijn kernwaarden die passen bij de aard van de werkzaamheden. En dat vond ik al een tweede heel erg mooie eye-opener. Het was niet alleen maar het heel erg expliciet maken van de kernwaarden en dat doorakkeren tot in de diepste vezels van die hele organisatie. Even voor de beleving, als zij operatieplannen maken, ook die operatieplannen, die worden getoetst aan de hand van de kernwaarden. Mm-hmm. En als een operatieplan niet voldoet aan de kernwaarden, dan kunnen ze nog steeds akkoord vinden, maar dan is het wel een onderbouwd plan. Ja. De kernwaarden zijn zo belangrijk dat het overal in doorgaat.
Weet je die uit je hoofd, de kernwaarden?
Ja, wat was het ook alweer? Trots. Trots is met name degene die is blijven hangen. Want als er iets is, ze trots zijn. Ik ken ze niet meer letterlijk uit mijn hoofd. Moet ik spieken met mijn boek?
Even spieken. Zijn het ook de kernwaarden van die op je eigen website staan? Want dan kan ik ze...
Dat zijn niet de... Oh, wacht, ik weet ze weer. Het moet, beleid, trouw, eer... Dan moet ik even denken, dat was nog een... Oh, dat is trots, ja. Dus moed, beleid, trouw, eer en trots. Dat zijn vijf kernwaarden.
En kan je van één van die dan een voorbeeld geven hoe ze dat zeg maar praktisch hebben gemaakt? Hoe beschrijf je dat dan?
Nou, als je kijkt naar... Ja, daar moet je echt oppassen. Want je komt natuurlijk wel ook een punt uit dat het correspondentroepen wel best wel dingen laten zien. Maar op een gegeven moment kom je ook op een grens uit dat ze zeggen van ja, maar hier gaan we dingen niet meer laten zien. Want ja. Dan snapt, even echt bijna letterlijk, dan snapt de vijand hoe we werken. Mm. En als er iets dus niet mag, dan is het dat natuurlijk wel. En dat zie je dus ook terugkomen. Als je dan kijkt naar bijvoorbeeld zo'n kernwaarden als moed. Ik weet niet of het helemaal de juiste voorbeeld zou zijn. Maar wat je wel merkt is dat op het moment dat een plan voorspelbaar is voor je vijand. Dan is de kans ook heel erg groot dat het gaat mislukken. Mm. Dus een plan moet onconventioneel zijn. Dus je moet, even plat gezegd, je moet dus ook de ballen hebben om het anders te durven doen.
Ja.
Daar zie je een voorbeeld van hoe bijvoorbeeld een kernwaarde moet, dus ook vertaald kan gaan worden naar gewoon waarneembare houding en gedrag. Ik heb ooit een keer ook een stukje gelezen, als je het dan pakt naar organisatorisch, Walt Disney, als die een film maakt, als die een nieuw plan gaat maken voor een film, dan komen er allemaal van die slimme creatievelingen die allemaal leuke dingen bedenken. En eigenlijk bijna standaard wordt de eerste en de tweede versie van een plan, wordt eigenlijk bijna ongelezen standaard alle prullenbakken ingemieterd, omdat men eigenlijk al weet dat ideeën zijn die zijn gebaseerd op iets wat je al eerder hebt gedaan. Maar dan heb je het wel uitgeschreven, is dan bij het kwijt, is het uit je hoofd. En dan kun je van daaruit creëren dan weer ruimte om echt nieuwe waanzinnige dingen te gaan doen.
Oh, wow. Ja,
dat is bij zo'n club als Korps Commandotroepen is dat natuurlijk niet anders. Dat onconventionele karakter, het anders doen dan normaal, zorgt ervoor dat in dit geval de vijand niet kan voorspellen wat jij gaat doen. Ja, vertaal dat, hè, want dat was natuurlijk wel een van de lastigste dingen, vertaal dat nou naar het bedrijfsleven. Als jij als bedrijf zijn een concurrentievoordeel wil gaan halen, als jij in die markt, in dat marktsegment waarin jij wil zitten, de beste of de goeiste wil zijn, dan zul je het onconventioneel moeten gaan doen. Want als jouw concurrent kan voorspellen wat jij gaat doen, is die ook voor. Dus daar zie je vertaalsel. En dat zoeken zij dus ook al vanuit die kernwaarden de mensen die ze selecteren. Die moeten dat wel kunnen waarborgen. En dat zie je dus tussen, zo begon het verhaal, dat zag je dus al terugkomen in de kennismakingsdagen. Daar zag je dus al dat een deel van de selectie had dus ook te maken niet alleen maar met het feit wat doen mensen als ze onder heel erg grote druk worden gezet. Want dan vallen natuurlijk maskers af van laat je ware aard zien. Maar hoe onconventioneel zijn ze? Als ze een probleem moeten gaan oplossen, denken ze dan alleen maar in de standaard dingen die iedereen wel kan verzinnen? Of durf je uniek en creatief te zijn om het op een andere manier te gaan doen? Ja, dat vond ik al wel een van de... Dat is overigens wel heel grappig, want die selectie daar heb ik in het eindproces van het boekschrijfproces gedaan. Dus dat is wel grappig. De missing link in het hele boek heb ik ook pas echt op het eind gekregen. Maar dat zo werken vanuit de kennismakingsdagen, vanuit de kernwaarden, ja, dat vond ik wel een van de grootste eye-openers. En dat is dat, als je dan ook kijkt ook in het boek, hè, daar begint mijn boek ook helemaal mee. Maar wat de grap is dat wat zij dan vervolgens eigenlijk op dagbasis doen, is dat ze ook heel erg beseffen dat op dagbasis er 20.000 dingen gebeuren die ervoor zorgen dat jij niet conform de kernwaarden kunt werken. Hm. Weet je, het is hartstikke leuk dat we met elkaar allemaal mooie plannen lopen te maken die onconventioneel zijn. Maar als de opdracht die ik heb niet helder is, ja, dan ga ik ook nooit een goed plan schrijven.
Ja.
Als ik niet de middelen bied die ik nodig heb om het plan te kunnen maken of uit te kunnen voeren, ja, dan gaat het plan niet succesvol zijn. Oh ja, by the way, hou eens op met dat gemiep, want 100% bestaat niet. Dus je kan nog de wereld vragen aan wat je nodig hebt, maar je gaat nooit krijgen wat je nodig hebt. Dus je moet ook creatief zijn in wat heb ik wel. En roeien met de riemen die je hebt. Nou, als er één club is, weet je, die worden gedropt achter de vijandelijke linies, waarbij de hulptroepen en dat soort dingen vaak ver weg is. Ja, weet je, wat je bij je hebt, daar moet je het mee doen.
Ja, en hoe, want dat kweekt op zich al enorme teamspirit, stel ik me zo voor. Ja. Maar hoe vertaal je dat dan naar een gemeente of een multinational team?
Ja, nou weet je, dus je bent niet de eerste die vraag stelt. Okay? Weet je, waar we voor moeten oppassen is dat, en dat maakt zeg maar het Korps Commandotroepen, vind ik zelf wel even een mooi voorbeeld, maar het is wel meteen een voorbeeld van de buitenste categorie. Mm-hmm. Weet je, als het gaat om de extremiteit, als het gaat om de heftigheid, ik mag toch hopen dat menig organisatie, of dat nou overheid is of een commerciële organisatie, dat op die manier niet zo zal ervaren.
We noemen het wel eens kantoor jungle, maar gelukkig valt het op zich wel mee.
Ja, nou ja, precies. Als je, dat kan er nog heel erg heftig aan toe gaan, zullen we zeggen. Ja. Ja, dus weet je, daar moet je voor passen. En waar we ook voor moeten waken is dat natuurlijk het letterlijke principe van leven en dood. Alleen dat al is dat natuurlijk een enorme enabler voor team spirit en samen.
Oké, dat snap ik allemaal. En dus, hoe doen we dat dan?
Nee, waar het uiteindelijk nou om gaat, is dat haal die extremiteit nou eens vanaf en ga eens even helemaal terug naar de kern. En de kern is dat je uiteindelijk als organisatie, wil je ervoor zorgen dat jouw mensen dusdanig de motivatie voelen, dat zij ook datgene gaan doen wat je van ze vraagt. Hm. En als je dan dat terug exerceert, dan is de basisvraag, heeft dan te maken met, ja, weet je, ik vind het een vreselijk jeukenwoord eerste klas, maar ik heb er een heel hoofdstuk aan besteed. Maar wat empowert mensen nou? Hm. En empowerment is, als je het vertaalt vanuit vandaan, dan is het niks anders dan het in staat stellen. Nou, leuk, holadier, lang leven de Nederlandse taal die soms heel erg platvloers is. Maar hier draait het echt om de vraag van wanneer voelt iemand zich nou in staat gesteld om datgene te doen wat jij van hem of van haar vraagt. Hm. En dan merk je dat daar waar wij in de commerciële wereld heel erg snel traditioneel grijpen naar de materialistische zaken, dikke auto, dikke bonussen, allemaal dat soort zaken allemaal, blijkt het eigenlijk gewoon uit onderzoek, en dat is iets wat het Korps Commandotroepen wel heel goed doet, vind ik, is dat je uiteindelijk merkt dat, wat willen mensen? Mensen weten waar ze goed in zijn. Dus op het moment dat jij aan mij vraagt, doe iets voor mij, dan het liefst wil ik eigenlijk al die capaciteiten die ik in mij heb, ook gewoon to the full extent ook inzetten. En het liefst eigenlijk zelfs ook moeten inzetten. Ik wil gewoon mezelf kunnen challengen. Iedereen op zijn eigen niveau. Mm-hmm. Maar je wil eigenlijk, je wil dat maximaal kunnen inzetten. Maar mensen hebben ook de behoefte. Iedereen, we hadden straks in de introductie even over dat stukje purpose. Iedereen heeft uiteindelijk een bepaalde purpose behoefte. Weet je, ook zelfs de grootste egoïst komt op een zeker moment toch op een punt dat hij iets wil bijdragen aan iets wat hem of haarzelf wat ontstijgt.
Ja.
En die purpose zou in theorie, als je het vertaalt naar de bedrijfswereld of naar een overheid of iets dergelijks, dat is in de basis is dat die opdracht. Jij moet die opdracht kunnen snappen en jij moet begrijpen waarom dit zo belangrijk is om te doen. Als jij dus ook als opdrachtgever dat niet kunt duidelijk maken, dan gaan mensen zwemmen, want dan begrijpen ze niet waarvoor moet ik dit nou gaan doen.
Ja.
Maar daar horen ook aspecten bij als, ik wil wel autonomie ervaren. Je mag mij vertellen wat ik moet doen, maar je moet me niet gaan vertellen hoe. Mm-hmm. Nou, hoeveel managers komen we helaas nog steeds op dagbasis tegen die bewust of onbewust mensen toch gaan vertellen hoe ze hun werk moeten doen. Nou, als iets echt een motivatiekiller is, is het dat wel. Maar mensen willen ook zelf beslissingsbevoegdheid hebben. Weet je, jij vraagt aan mij om iets te gaan doen, geef me dan ook de ruimte om dat gebaseerd op mijn eigen krachten en in die samenwerking, laat het ons dan ook op onze manier doen.
Ja.
En het kan misschien best zijn dat dat een andere manier is dan dat jij dat zou gaan doen. Maar dat betekent niet automatisch dat dat goed of beter of slechter zou gaan zijn.
Nee, dus daar hoor ik veel van meer zelforganiserende principes in terug ook. Hè?
Ja.
Maar dan hebben we nog geen magisch samenwerkend team. Waar zit dat hem dan in?
Nee, ik heb wat ik... Wat de grap is, hè, als je empowerment op deze manier zo uitlegt, merk je dat het heel erg sterk gericht is op die focus. Hè? Op het individu. Wat zorgt ervoor dat een individu nou maximaal maximaal kan performen.
Ja.
Wat ik zelf ook wel in de praktijk ook wel merk, en wat ik bij het Korps Commandotroepen heel erg sterk in de positieve zin, is dat elk individu heeft een enorme drive om het ook echt samen te doen. Daar zit een knop in en dat wordt eigenlijk al ook al wel gecreëerd vanuit die kennismakingsdagen, die selectie. En dat wordt alleen nog maar nog meer versterkt in de opleiding die daarna komt. Is dat de allergrootste uitdagingen kun je aan als je dat maar samen doet. Als je in staat bent om de collectieve intellect van die groep mensen tot één geheel te smeden. Hm. En al deze mensen, stuk voor stuk, die willen het ook samen doen. En ja, ze beseffen ook dat ze af en toe een keer iets alleen moeten doen. Maar het alleen doen dient wel altijd een samen doel.
Dus dat zit zo in mensen. Ja. Als je de condities maar schept, dan is dat eigenlijk een gegeven.
Ja, dus weet je, je merkt ook dat op het moment, dat zag ik tijdens die selectiedagen, die kennismakingsdagen, zag ik dat ook al. Dat vaak had je hele sterke mannen, maar die waren zo vanuit hun ego bezig. Dat zij ongetwijfeld alle selectieonderdelen allemaal best wel heel goed kunnen doen. Alleen er zit geen samen in. Hmm. En als er geen samen in zit, dan ben je in potentie, dan ben je zelfs een liability op zijn Engels. Want dan, als jij het niet samen gaat doen, hoe kunnen we dan met elkaar sturing houden op wat we met z'n allen samen aan het doen zijn, om uiteindelijk dat gezamenlijk gemeenschappelijk doel te gaan bereiken?
Ja.
Ruimte voor angelgangers is er niet, want in hun wereld kan dat echt een kwestie van leven en dood zijn. Maar dat is in het bedrijfsleven is dat niet anders. En daar is het dan niet letterlijk leven en dood. Maar als je daar een angelganger hebt die op eigen houtje allemaal dingen gaat lopen doen, hoe ga je dan waarborgen dat datgene wat die persoon aan het doen is ook daadwerkelijk bijdraagt aan datgene wat je als bedrijf zijnde wil bereiken?
Ja.
Dat kan niet. Dus dat is ook, ik noem dat in mijn boek ook het zesde principe van empowerment, is het ook het willen samenwerken met anderen. Ja, dit is wat ik straks ook al zei. Dit zijn hele mooie woorden. En dit doet het op papier ontzettend goed. Maar de praktijk is natuurlijk gewoon een stuk weer barstiger. Want in de praktijk heb je te maken met mensen.
Ja,
heb je
en
te
mensen
maken
zijn
met veranderende omstandigheden. Heb je te maken met voor iemand die zegt, ja, maar ik heb je de opdracht nou al 5 keer uitgelegd. Wat is er dan nou niet helder aan? Waarom begrijp jij dat niet?
Ja. Mensen zijn best ingewikkeld soms.
Ja, ja. Ja, en dat is waar je dan weer constructies terugziet in de praktijk als het gaat om zaken als after action reviews, is ook de acceptatie.
Dat is een soort evaluatie?
Ja, dat is de waarin je eigenlijk gaat bekijken, en dat is een heel positief ingestoken mechanisme. Hm. Die zegt, hey, wat wilden we nou eigenlijk gaan bereiken? Het start met, wat ging er goed, uiteraard.
Ja.
Het start ook met zaken van, hey, waar moeten we een volgende keer meer aandacht aan gaan besteden? Dus het is niet dat er dingen fout gaan, maar waar moeten we meer aandacht aan gaan besteden?
Mm-hmm.
En het laatste rondje van zo'n after action cycle is dat ze van de punten waarvan we zeggen, waar moeten we meer aandacht aan gaan besteden? Daar kiezen ze er 1, maximaal 2, waar ze ook daadwerkelijk in een volgende ronde ook iets mee gaan doen.
Mm.
Vanuit de wetenschap, dat op het moment dat je 1 ding verandert, dan zit je eigenlijk alweer een hele nieuwe cyclus.
Ja.
Want dat kan heel veel impact hebben op al het andere ook. Dus waarom zou ik me op 5 dingen tegelijkertijd moeten gaan focussen, als ik al weet dat 1 ding een behoorlijk impact kan hebben?
Ja, precies. Ja. Dat gebruik ik ook in mijn boek De Leiderschap in Verandering. Ja. Als je die methode hebt met elkaar om steeds het laaghangend fruit te plukken, steeds het volgende wat weer beter kan, dan binnen no time ga je echt groot verschil zien.
Nou, en dat creëert, dat is het mooie, dat vind ik, van zo'n aanpakstructuur, is dat creëert ook kleine stapjes voorwaarts. Het creëert vrij snel succes.
Ja.
Nou, als er iets is wat wij als mensen heel graag willen, is
we worden heel blij van.
Van succes, want daar worden we blij van. En wat is het effect van het blij worden? Is dat datgene wat goed ging, gaan we herhalen.
Mm-hmm.
En dat kunnen we dus, dat gaat goed, dat gaat alleen maar beter. En dan worden we alleen maar steeds sterker in. En hetgeen wat minder goed gaat, krijgt een negatieve lading. Maar krijgt een lading van, hé, dat is een ontwikkelpunt en dan kunnen we eigenlijk alleen maar beter. Dat
gaan we anders doen, precies. Ja. Ja, want je zei net van, natuurlijk werd het begonnen met wat ging er goed, maar zo natuurlijk is dat niet, hè? Want in veel organisaties is de neiging gewoon zo groot om alleen maar kritisch en vanuit het afzeiken, als het ware, van wat allemaal niet goed ging. Ja, dat werkt natuurlijk niet. Dus ik vind het wel mooi om te horen hoe dit proces zo met de 3 stappen...
Maar er zit ook... Ik denk dat het wel een mooie is, want er zit een best wel simpel basisprincipe zit eraan te grondslag. En dat is een basisprincipe die je ook kunt teruglezen, en ik denk dat echt heel erg interessant is. Dat heet, in managementtaal zijn dat de principes van organizational behavior management. En dat draait om de vraag, hoe kun je nou vooral ook meetbaar, ook gedrag veranderen?
Ja.
Dat is een theorie, dat komt gewoon uit de gedragsanalyses. Maar vanuit de gedragsanalyses wordt ook gewoon ook gesteld dat als jij iets negatiefs brengt naar mensen, dan voelt dat voor mensen als een straf. En niemand wil straf.
Ja.
Maar het effect van straf is dat het gedrag wat je hebt laten zien, wat leidt tot dat punt dat jij die straf krijgt, die neemt op dat moment acuut af. Dus daar heb je op dat moment acuut even geen issue meer in. En dat is een van de redenen waarom dat heel veel mensen heel snel geneigd zijn naar het strafmiddel. Is het zorgt ervoor dat ongewenst gedrag ook acuut stopt. Maar het nadeel van straf is dat er niet voor zorgt dat iemand gaat nadenken over de vraag van, hey, waarom was dat gedrag ongewenst? Laat staan dat hij gaat nadenken over de vraag van, ja, maar wat was dan wel het gewenste gedrag geweest?
Ja.
Dus wat je ziet gebeuren, en nou, dus in een podcast is dat heel erg moeilijk, maar op het videootje kun je dat wel zien. Wat straf doet, is het legt even een laagje over het gedrag heen, wat ervoor zorgt dat het gedrag stopt. Mm-hmm. Maar het gedrag blijft wel nog steeds.
Ja.
Dus de volgende keer zal diezelfde persoon eigenlijk datzelfde gedrag weer laten zien.
Ja,
dat is waarom dat zo'n after action review op die manier zo is ingestoken, is dat in die end wil je er wel voor zorgen dat er een gedragsverandering plaatsvindt.
Ja, nou, mooi uitgelegd. Ja. Herkenbaar, denk ik ook. En toch vallen we nog vaak in die valkuil.
Het straffen is het snelste middel.
Ja. Dus dat als iets urgent is, kun je dat doen. En daarna alsnog dat andere, de positieve dingen eruit halen en de verbeterpunten.
Nou, dat is het ook, hè? Want dat heb ik daar ook gezien. En dat zie je in het bedrijfsleven, zie je het ook. Zeker in the heat of the moment. Is er niet altijd tijd om eens even te gaan zeggen met een arm om je om de schouder te slagen?
Wat gebeurt
waarom
hier?
Waarom heb jij naar links geschoten, want de vijand zat ook rechts? Weet je dat idee? Nee, in de heat of the moment is het ook gewoon even blaffen, orders opvolgen en gaan met die banaan.
Ja.
Maar dat neemt niet weg dat je dan achteraf met elkaar wel moet gaan bespreken over de vraag van, hey, ik heb dat toen even moeten doen, want we moesten verder.
Ja.
Dat is waar het in het bedrijfsleven, merk ik, vaak best wel misgaat. Ze doen dus dan wel dat, zeg maar, dat strafhof even de powercard spelen, zullen we zeggen. Mm-hmm. Nogmaals, er zijn genoeg momenten waarop je even niet anders kan, dus prima. Maar neem daarna dan ook de tijd om te zeggen van, joh, waarom heb ik dat gedaan? En wat heeft ertoe geleid dat jij dat gedrag liet zien? En wat hadden we eigenlijk graag willen hebben? En laten we kijken hoe we dat op een volgende volgende keer wel kunnen gaan oppakken. Dat stukje tijd, dat nemen wij niet.
Nee. Nou, dat vind ik heel mooi, want ik denk dat veel mensen, als ze denken aan commando's of zo, alleen maar denken aan die momenten van orders opvolgen en gaan. Maar juist dat leren en die creativiteit en dat team zo belangrijk is, daar kunnen we wel echt ook van leren in onze organisaties. Ja. Want er is vaak maar één of misschien twee modes van vergaderen, meestal maar één. Dit geeft wel echt een mooie ingang om dat anders te doen. En ook om dan directief te mogen zijn als dat even aan de orde is. Want anders zit je weer altijd vast in, dan moet je het overal consensus over gaan hebben. Dat schiet weer niet op.
Ja, eens.
Ja, dus dat vind ik mooi eraan.
Er is wel één heel belangrijk basisfundament. Dit is niet zo'n basisfundament. Die in de basis wel op orde moet zijn om dit werkbaar te krijgen. En dat is een begrip die zul jij ongetwijfeld in jouw praktijk ook met enige regelmaat voorbij zien komen. En dat heeft te maken met vertrouwen.
Vertrouwen.
Ik weet niet hoe dat in jouw praktijk zit, maar in onze praktijk, nou, er is bijna geen team waar het onderwerp vertrouwen, en met name natuurlijk vertrouwen in elkaar, niet een rol speelt in de vraag, waarom doen we de dingen die we doen?
Hmm.
En als je het nou echt hebt over een mega groot verschil, en ook over een verschil die een korps commando succesvol maakt, en bij heel veel bedrijven vaak toch wel voor de nodige uitdagingen zorgt, dan is het wel de invulling van dat begrip vertrouwen.
Hm.
Weet je, dingen als het selectieproces, dus daken als de opleiding die zij volgen, die hebben niet alleen maar te maken met het leren van de skills die je als operator bij het korpscommandotroepen nodig hebt. Tuurlijk speelt dat ook een rol. Maar het basisuitgangspunt is dat een aap kun je een trucje leren. Dus je kan iedereen kan je leren schieten. Laat even het tijdsaspect laat ik even los. Maar in de end kun je iedereen dat trucje leren. Maar de vraag of die dat trucje ook kan toepassen op het moment dat het noodzakelijk is, in samenwerking met anderen, is van een hele andere orde. Dan draait het namelijk niet meer om het alleen maar goed kunnen schieten. Ja. Dan draait het ook over de vraag van wat voor communicatieskills heb ik? Uit wat voor hout ben ik gesneden? Wat registreer ik wel, wat registreer ik niet? Hoe ga ik met mensen om? Mm-hmm. En wat je ziet bij het korps is dat zij... al pratende kwamen er eigenlijk achter... Het is niet iets wat ze heel bewust zo hebben... Maar al pratende kwamen er eigenlijk achter dat zij... Een manier van vertrouwen wat zij hebben... En weet je, als je in heat of the moment... Moet je gewoon echt een totaal blind vertrouwen in elkaar hebben... Dat bouwen zij eigenlijk op in 3 etappes. En dat is eigenlijk wel heel erg mooi. Ze hebben dat basisvertrouwen waarbij ze zeggen van... we weten wie jij bent. En we weten uit welk hout je bent gesneden. En dat is iets dat vertrouwen... Dat krijg je op het moment dat je die groene baret uitgereikt krijgt. Want dan heb je en een selectie doorstaan... En je hebt de opleiding doorstaan.
Ja.
Dus dan weten we gewoon simpelweg gewoon wat we aan je hebben. En je hebt ook laten zien dat je bij onze type organisatie hoort. Dus dat je bij onze cultuur hoort. Want niet iedereen past bij onze cultuur. Ja, dat is andersom ook niet. Niet elke cultuur past bij iedereen en andersom ook niet. Maar het tweede niveau van vertrouwen is dat op het moment dat dan zo'n operator vers uit schoolbanken komt. En dan gaat zijn compagnie in. Dan wordt er best wel veel tijd besteed aan het je gaan thuis voelen in die compagnie. Want je komt uit de opleiding. Dus je bent uit het juiste hout gesneden. Je beschikt over die basiszaken. Dus dat vertrouwen. Gaan we ook niet meer over vragen. Gaan we ook niet meer over te beginnen. Anders had je nooit die groene beret gekregen.
Ja.
Maar hoe pas jij nou in het team? Je komt in die compagnie. Hoe pas jij nou? Hoe acteer jij als jij onder die operators bent? Nog los van het leren schieten en oefenen en dat soort dingen allemaal. Maar hoe zie ik jij nou bewegen in die compagnie? Dat is het sociale vertrouwen. En pas als het basisvertrouwen op orde is. En dat sociale vertrouwen is op orde. Dan pas kun je gaan werken naar wat we dan zijn gaan noemen ook in het boek het actiegericht vertrouwen. En het actiegericht vertrouwen is dat je in de heat of the moment, als het er echt om gaat, blind op elkaar kunt vertrouwen dat je een half woord genoeg hebt. En dat is één van de hoofdredenen waarom dat deze mannen zo extreem veel oefenen. Niet alleen maar om voorbereid te zijn voor die extremiteit van de missies die ze doen. Maar deze mensen kennen elkaar ook door en door en door. En die snappen dus gewoon ook echt hoe de ander in elkaar zit.
Ja.
Ja, nogmaals, dat is misschien in de extreme. En je kunt er een vraag bij zetten, hebben we dat zo extreem dan ook nodig in het bedrijfsleven? Maar daar gaat het even niet om. Er zit een basisprincipe achter dat deze mensen elkaar goed kennen.
Ja.
En dat zij dus ook heel veel oefenen. En niet alleen maar sec bezig zijn met schieten en bommetjes leggen en dat soort dingen allemaal. Maar dat ze ook heel nadrukkelijk bezig zijn met dat teambuilding proces.
Samenwerken.
Omdat ze snappen dat dat de sleutel tot succes is.
Ja. Dus niet 1 keer per jaar een dagje.
Nee, niet 1 keer per jaar en dus een beetje lopen en met je kernwaardes lopen roepen op de jaarborrel en dan voor de rest van het jaar dan niet meer terugkomen. Nee, het is het elkaar constant daarop aanspreken, want op die manier creëer je vertrouwen, leer je elkaar kennen. En dat vormt wel de basisfundament waarom dat dan, want zo begon het, waarom dat dus zo'n after action review, waar we het net eerder over hadden, dus ook kan plaatsvinden in de emotie en in de woordkeuze die er op dat moment is. Want iedereen vertrouwt elkaar door en door. Dus als dan op een gegeven moment een keer een woordkeuze wat ongelukkig gekozen is, dan voelen mensen zich niet meteen persoonlijk
aangevallen. Nee, het is niet meteen een ramp. En de spanningen zijn ook nog niet enorm opgelopen, want het is pas net gebeurd. Dus je zit er niet al een week op te kauwen.
Nee.
Ja. Ja.
Nee, dus dat is, dat is als je helemaal in het begin van de podcast vroeg je van, weet je, wat zijn nou de aspecten die je dan hebt geleerd? Nou, als het gaat om dat begrip rondom vertrouwen, wat is het nou eigenlijk en hoe creëer je dat? Waarom vertrouwen wij mensen wel en waarom vertrouwen we ze niet? Ja, als er iets is wat ik daar wel heb geleerd, is het echt wel dat aspect. Ja, daarvoor heb ik ook wel eens een van de meest waardevolle lessen gevonden.
Ja.
Ik heb niet voor niets een vrij uitgebreid hoofdstuk aan besteed. Omdat het
nou,
is
mooi hoe je die lagen erin kan aanbrengen. Ik denk dat dat al heel erg helpt om het te vertalen naar organisaties. Ja. Ik heb nog één vraag voor je.
Oh jee.
Ik las het onderscheid tussen hiërarchie en gezag. En dat vond ik heel, heel interessant. Kan je daar nog een paar zinnen over zeggen?
Het onderscheid tussen macht en gezag.
Oké, macht en gezag. Ergens anders las ik hiërarchie.
Ja, hiërarchie is niks anders dan... Nee, laat ik hem anders zeggen. Wij als mensen zijn kuddedieren. We vinden het heerlijk om in groepen te acteren. En weet je, in allerlei verschillende artikelen hebben we ook al vergeleken met schapen, kuddes, dat soort dingen. Maar we zijn een kuddedier. Mm-hmm. Dat is helemaal prima. En in een kudde, linksom of rechtsom, je komt met enige regelmaat kom je met elkaar op een punt waar er een beslissing genomen moet worden. Daarvoor heb je een hiërarchie nodig. Maar, en dat is wel mooi bij het korpscommandotroepen ook, de hiërarchie moet wel een functie voor het moment dienen. Dat is een van de redenen waarom dat bijvoorbeeld bij Korps Commandotroep, als daar mensen in het veld zijn. Het zijn de mensen in het veld die gaan bepalen wat er moet gebeuren. Want zij hebben de boots on the ground, zij hebben overzicht, zij weten wat daar speelt. Hmm. En niet die goochemut die ergens in een tentje 500 kilometer verderop zit. En die eigenlijk alles alleen maar uit tweede hand meekrijgt, namelijk via de koptelefoon of via een scherpje of dergelijks. Want die kan die inschatting niet maken. Dus zo'n team daar ter plekke, die krijgt de mogelijkheid om te moeten beslissen en te doen wat er op dat moment nodig is om die missie neer te zetten.
Ja.
Dat betekent dat vanuit een hiërarchie kan het in theorie dus zo zijn dat iemand die zijn eerste missie draait, die net komt kijken, maar in die situatie en in die context het beste idee heeft, dat die het op dat moment voor het vertellen krijgt. Heeft. Hm. En niet degene die 5 strepen meer op zijn schouder heeft zitten, bewijs van. Dus daar zit het hiërarchie-stukje. Hiërarchie heb je nodig om structuur aan te brengen in die kudde, want anders gaat alles en iedereen wel wat vinden.
Ja.
Dus de hiërarchie heb je nodig, die structuur, maar die hiërarchie moet wel de situatie en de context dienen. Nou, even terug naar het bedrijfsleven. Ik kan zo een hele hoop bedrijven opnoemen die al sinds jaar en dag vastzitten in een hiërarchische structuur die al jaren geleden is opgebouwd.
Ja.
En nu vanuit het agile denken, denken we allemaal van kom, we gaan allemaal die middenmanagement eruit rousen. Want oh, agile zegt dat we dat moeten doen. Nee, daar gaat het niet om.
Alsof je moet een hiërarchie neerzetten gaat helpen. Ja.
Die werkbaar is voor de situatie en de context. Dat maakt jou agile. En niet het feit dat Agile Manifest zegt van nou, je moet er zoveel als mogelijk uit mieten.
Als het past bij de bedoeling van je club, dan...
Precies.
Oké, okay, en dat is
even de hiërarchie. Ja,
tussen,
nou had je het ook over macht
en gezag.
Ja. Het grote verschil zit erin dat iemand die macht heeft, is iemand die op zijn kaartje directeur heeft staan, die op zijn kaartje een 5 sterren heeft staan, en die uit hoofde van zijn functie dingen mag. Maar ik denk dat iedereen wel... Nou, iedereen heeft wel voorbeelden. De manager, je manager, de directeur van een bedrijf, de aandeelhouder in sommige gevallen zelfs ook nog. Die hebben macht. Maar dat zijn vaak de mensen waar we ons ook het eerste aan gaan storen. Omdat, wie zijn de mensen die we het liefst volgen, waar we het liefst naar luisteren? Dat zijn de mensen waarbij we het gevoel hebben dat ze ook echt daadwerkelijk weten en snappen waar ze het over hebben. En dat zijn wat we dan in het vakjargon ook wel noemen de informele leiders.
Mm-hmm.
De informele leiders, dat zijn niet degenen die macht hebben. Dat zijn niet degenen die op een kaartje hebben staan, directeur, dus ik mag over de budgetten beslissen. Nee, dat zijn de mensen die werken vanuit gezag. Die hebben namelijk het stuk vertrouwen al opgebouwd. En die kunnen vaak vanuit eigen inhoudelijke kennis en kunde, weten ze waar ze het over hebben.
Ja.
En die werken vanuit die invalshoek.
Hmm.
Er zijn natuurlijk niet voor niets heel veel managementtheorieën die ook zeggen dat je, nou, als je een organisatie wil veranderen, dan heb je aan de ene kant de formele bepalers. Maar als je wil gaan veranderen, moet je ook heel nadrukkelijk gaan kijken van wie zijn de beïnvloeders in een organisatie.
Ja.
En de beïnvloeders, dat zijn vaak de mensen die hebben gezag. Die hebben niet de formele statuur dat ze dingen mogen beslissen, maar die kunnen wel heel sterk beïnvloeden, waardoor mensen dat gaan volgen of dat gaan vinden. En dat is dan even, zeg maar, dat kan bijna ook negatief uitgelegd worden. Maar daar zit wel het verschil tussen macht en gezag. Mensen volgen het liefst iemand die gezag heeft. Want gezag krijg je. Dat verdien je.
En dat heb je op een moment, omdat jij op dat moment weet het hoe het zit.
Idee,
of het beste weet wat de volgende stap is. Of wat de vraag is die gesteld moet worden.
Ja. Ja. Ja, dus als wij met teams ook bezig zijn. Is ook, nou, we hadden het in de introductie ook over. Wij gaan met teams heel vaak naar buiten. Daar kijken we dus ook heel erg sterk naar wie binnen het team heeft nou de macht. Nou, dat is vaak evident, want dat is vaak de manager of de projectmanager of hoe je ze ook allemaal maar wil noemen. Maar wie zijn hier nou degenen die gezag hebben?
Mm.
Want dat zijn de mensen die bewust en onbewust die hele groepsdynamiek en de hele teamdynamiek beïnvloeden.
Ja.
En dat zijn vaak de spelers, als je daar een wisselwerking weet te maken tussen degene die macht heeft en degene die gezag heeft, ja, dan krijg je een heel erg sterk leiderschapsprofiel.
Mooi, dus juist niet de competitie in, maar samen gaan werken.
Nee.
Ja. Hey, we gaan het afronden, Roderick. Hey,
het is alweer voorbij, hè?
Ja, het gaat snel als je lekker bezig bent.
Ja,
je mag eventueel nog een top tip of een afscheidsboodschap hebben als je mensen nog iets mee wilt geven die luisteren.
Nou, ik denk wat ik mijn allerbelangrijkste tip is, en dat is eigenlijk ook een beetje de rode draad geweest ook in mijn boek. En daar sta ik tot op de dag van vandaag gelukkig ook nog steeds 100% achter. Ik vind dat wij in heel veel organisaties dingen veel en veel en veel te veel aan het overcompliceren zijn. Weet je, zeker met de opkomst van dingen als het agile mindset. Weet je, wat is dan nou een mindset? Het is allemaal prima. Het valt mij op dat we steeds minder in staat zijn om eens even helemaal gewoon terug naar de basis te gaan over de vraag, waarom willen mensen dingen? Ja. We kunnen heel veel dingen bieden waarin mensen dingen kunnen. Maar wil je nou echt extreem gemotiveerde mensen en extreem gemotiveerde teams hebben, dan moet je stilstaan bij de vraag, waarom willen mensen dingen? En als ze dan dingen niet willen, dan wordt het pas interessant om eens na te gaan denken over de vraag, waar komt dat dan vandaan? Hmm. En dat is eigenlijk ook de essentie ook uiteindelijk van mijn hele boek ook geweest, is ga gewoon eens even terug naar de basis. Ja, ik zou bijna willen zeggen, vergeet al die frameworks en dat soort dingen allemaal eens even.
Ja, behalve jou. Nee, grapje.
Nee, nou ja, maar teamability is op dat vlak ook geen framework of een bepaalde methodiek die je moet gaan volgen en dan heb je in 7 stappen en heb je succes, dat idee.
Ja.
Gewoon even terug naar de kern. Wat ik helemaal in het begin ook al zei. Als jij een halve opdracht meekrijgt, dan moet je ook niet gaan verwachten dat je een compleet resultaat gaat krijgen. Nou, daar heb ik geen agile of scrum of kanban-achtige methodiek voor nodig om dat te begrijpen.
Nee, en als je goed vertrouwen hebt in je team, kun je dat ook gewoon meteen teruggeven en dan is er geen probleem.
Ja, en wat is dan mindset? Denk eens na, wat voor houding en gedrag wil ik dan dat de mensen, wat wil ik zien dat de mensen doen?
Hmm.
Want dat kan ik sturen. Dus eigenlijk dat zou echt mijn basisboodschap zijn. Dus overcompliceer de dingen niet. Ga eens terug naar de kern.
Ja, oké, dat is een mooie laatste quote. Dankjewel voor je tijd en voor je enthousiasme. Ik vond het een heel leuk gesprek. Dankjewel.
Graag gedaan, dankjewel.
Aloha, bedankt voor het luisteren naar SAP, de strategische adempauze voor leiders. Heb je nog dorst? Ga naar anouka.nl voor gratis inspiratie, een strategiegesprek en mijn boeken De Verborgen Dimensie van Leiderschap en Leiderschap in Verandering. Ik ben Anouk Brak, tot de volgende SAP.